In Jesaja 65, komen wij bij vers 8. Ik ben geneigd meteen te zeggen dat als ik het had mogen zeggen, dan was het daar, was daar een nieuwe paragraaf, een nieuwe pericoop begonnen. Met een regel open ertussenin enzovoorts even. Namelijk, begint weer met al zo zegt de Heere. Dat lijkt mij een nieuw begin te zijn op een of andere manier. Al zo zegt de Heere, gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt. Men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Al zo zal ik het om mijn knechten wil doen, dat ik hen niet allen verderven. Maar ja, het slechtste nieuws was natuurlijk dat de Heer verderf zou brengen over zijn vijanden. En dat is in belangrijke mate de inhoud ook van dit Bijbelboek, maar van een paar meer eigenlijk. Maar zoals we van begin af aan gezien hebben, dat wil zeggen vanaf hoofdstuk 1 van Jesaja, mag dan zo zijn dat de algemeen verderf, oordeel, vernietiging, uitroeiing wordt aangekondigd. Aan het eind vind je dan toch soms ineens iets als dit. Namelijk, toch niet allemaal. Toch nog één overblijfsel. Want daar gaat het om, hè. Gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt. Men schijnt most te willen vinden in een bos druiven, heeft men mij verzekerd. En dan zegt men dus, als men dat vindt, verderf ze niet. Pas op, gooi ze niet weg. Er zit nog wat nuttigs in, er zit nog wat goeds in. Dat is het. Al zo zal ik het om mijner knechten wil doen, dat ik hen niet allen verderven. Er blijft wat over. Het is een heel oud thema. Wij kennen dat thema trouwens al reeds uit Genesis. Ik weet niet zo gauw welk hoofdstuk. Maar dat is de aankondiging van de ondergang van Sodom. De Gomorra, Adma, Zeboim. Wat het maar was, die vier steden. Vijf eigenlijk, maar doe maar. Maar de aankondiging van een oordeel dat met name over Sodom zou komen dan. En toen was de vraag, maar als er nou nog één of toch 10 of 50 of weet je weer. Als er nou misschien dan toch een ja, daar wordt niet echt een antwoord op gegeven op die vragen. Abraham moest het er even mee doen. Maar bij nader inzien wordt toch zijn neef, en het hoofd van de familie trouwens, maar dat is terzijde, wordt Lot dan toch uit Sodom gered. En, nou ja, alleen Lot en twee dochters. Hun mannen niet en de vrouw van Lot ook niet. Nou ja, min of meer. Nee, zuster, die staat daar nu nog te kijken. Ja. Toe maar. Er was een overblijfsel, maar het werd daar dan toch uitgehaald. Het was toch wel moeizaam op het randje. Ik heb trouwens ook geleerd dat dat woord voor overblijfsel, niet dat het hier staat, staat het hier? Nee, staat hier niet. Maar elders natuurlijk wel, met name in hoofdstuk 1 al. Dat overblijfsel, dat woord daarvoor. En alle vierde woorden trouwens die daarvoor gebruikt worden. De overblijfsel, ontkomenden, en hoe het maar vertaald wordt. Dat die allemaal het idee in zich bergen van dat het gaat om één minderheid. Het is een klein beetje. En zo wordt het ook beschreven in de voorgaande hoofdstukken. We hebben daarbij stilgestaan. Jaren geleden toen we in de eerste hoofdstukken van Jesaja waren. U weet wel, twee of drie beziën. Bessen. Twee of drie beziën in de opperste twijg. Enzovoort. Het meeste komt om en bij nader inzien, bij goed kijken, nee, er is toch nog een overblijfsel. Eigenlijk is dat ook de betekenis van waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Wij trekken die term gewoonlijk compleet uit zijn verband. Want het betekent feitelijk, ook al zijn het er dan maar twee of drie. Zo van, er zouden er ook maar twee of drie zijn. Welke twee of drie? Nou, die twee of drie bessen in de opperste twijg uit Jesaja. Twee of drie is een vaste uitdrukking uit het Hebreeuws, het Hebreeuws idioom, voor een minderheid. Een handjevol. Niet echt twee of echt drie. Maar zo van, nou ja, het zijn er niet veel. Dat die weinigen zich ontwikkelen later tot wel degelijk een grote schare waarvan gevraagd wordt, waar komen die dan toch helemaal vandaan? En uiteindelijk is er zelfs sprake van een schare die niemand tellen kan. Waarbij ik dan meteen toch maar moet opmerken dat God het geteld heeft. Dus het kan wel. Maar dat niemand tellen kan betekent, het is van niemand. Niemand kan het tot zijn bezit rekenen, eigenlijk. Dat is de betekenis. Maar niettemin blijkt er toch een schade te zijn. Het zijn er dan toch uiteindelijk velen. Maar niettemin is het een gelovig overblijfsel. Ze hebben mij verteld dat we nu hier op aarde rondlopen, dan wel in de wieg liggen nog met 8 miljard personen. Je vraagt je af wat er van overblijft als het onderdeel van God daarover komt. Toch? Hoeveel gelovigen zullen daarbij zijn? Een paar miljoen is te verwaarlozen op 8 miljard, hoor. Dus ja, ik weet het ook niet. Verdiep me er ook niet in. Maar het gaat dus inderdaad over een restant. Zo begon dit Bijbelboek en zo eindigt het ook feitelijk. Want inmiddels zijn we in het einde ervan. Ik ben even aan het zoeken, hoor. Kijk, in Jesaja 1, helemaal aan het begin, wordt gesproken over een zondig volk. Een volk van zware ongerechtigheid, dat is vers 4. Het zaad der boosdoeners, de verdervende zonen, vertaalde kinderen. Ze hebben de Heer verlaten, ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, achterwaarts. Dat wil zeggen wijkende achterwaarts, enzovoorts. Uw aardrijk is een verwoesting, vers 7. Uw steden zijn met vuur verbrand. Uw land verteren de vreemden in uw tegenwoordigheid, enzovoort. En de dochter van Sion, vers 8, is overgebleven als een hutje in de wijngaard. Daar heb ik niet veel verstand van hutjes en van wijngaarden al helemaal niet. Maar de betekenis lijkt me toch wel duidelijk. Er is niet veel van over. Als een nachthutje in den komkommerhof. Enzovoort. En dan komt de beroemde tekst, mag ik hopen. Omdat we die kennen uit het Nieuwe Testament namelijk. En het is hier Jesaja 1 vers 9. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel. Eigenlijk is het een pleonasme, want overblijfsel is al een weinig. Verhoudings geweest. Zo niet de Heere der Heerscharen, der menigten. Dat zijn er veel. Zo niet de Heere der Heerscharen ons nog een weinig overblijfsel had gelaten. Als Sodom, en daar heb je de vergelijking dus. Hè? Als Sodom zouden wij geworden zijn, wij zouden Gomorra gelijk zijn geworden. Zie? Een minderheid. In de praktijk. En dat blijft het thema eigenlijk ook in dit Bijbelboek. We hebben natuurlijk profetieën genoeg, meteen al hoofdstuk 2, over een herstel van, in ieder geval van Israël. En over de stad boven dat hoofdstuk in mijn Bijbel, toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Ja, dat zal wel. Maar vanaf vers 6 heet het weer het gericht over het afgodische Israël. En hoofdstuk 3 gericht over de zonde des volks. Over de vrouwen zullen we het niet hebben, maar daar staat er bij mij ook bij. enzovoorts. En dan de gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard en wat het maar was. Er blijft allemaal niks van over. En toch, er blijft wel wat over. Maar het is een minderheid. En inderdaad, die tekst uit Jesaja 1, die wordt in het Nieuwe Testament aangehaald in verband met onze tegenwoordige bedeling als zodanig. En zeker in verband met Israël. Namelijk, hoe zit dat met Israël? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, dat is zijn overblijfsel. Dat is in de Romeinen 9 en wat er verder volgt. Ik ga daar nou echt niet meer op in. Maar ik ga terug naar Jesaja 65. Alzo zegt de Heer, want vers 7 spreekt natuurlijk over oordelen, over ongerechtigheden die de Heer zal belonen en dus veroordelen. Maar dan vers 8... gelijk wanneer men most in een bos druiven vindt. Ik wees het er net op. Ik ging wel heel snel natuurlijk, maar ik wees het erop dat wij in hoofdstuk 5 van Jesaja die gelijkenis vinden van de onvruchtbare wijngaard, waarbij gezegd wordt, de wijngaard is Israël. En die zal er niet meer zijn. De omtuining zal weggehaald worden, zal ik maar zeggen. Het vee zal grazen. Ik heb die dingen wel eens gezien. Zulke wijngaarden, zulke boomgaarden heb ik vaker gezien trouwens. Dan kun je alleen maar zien, ja, hier moet een boomgaard, er moet een boomgaard geweest zijn. Maar het is helemaal verwilderd. Dat komt door de stikstof, zuster. Er is te veel stikstof, dan doen de brandnetels doen het goed. Of te weinig stikstof. Hè? Ze hebben mij ook verteld dat kunstmens is stikstof. Ja. En ze hebben mij ook verteld dat die tomaten. Weet je wat een tomaat is? Het Westen, een Nederlandse tomaat. Dat is zo'n rood zakje met water erin. Ja. Maar goed, die maken ze in het Westland en dan moeten ze stikstof inkopen. Dat heb ik vroeger op school zo geleerd. Stikstof was kunstmens. Uitvinding van kunstmest, dat was nog uitvinding, maar zoiets, dat was nogal wat in de 50e jaren, hoor. Ja, dat was nog voor Mansholt dan, hè. Maar, weet je ook niet? Toen we dan. Voor Kals was het trouwens ook nog. Wij dat moesten, weet jij het wel? Oké. Stikstof, en nu schijnt dat een kwaal te zijn. Ja, het kan verkeren. Het klimaat ook trouwens. Maar, Thomas. Flauwekul. Maar er staat, verderf ze niet, want er is zegen in. Er is dan nog het overleven. Zal Sodom verdorven worden? Even niet, want er is nog zegen in. Was het toen. En hier gaat het natuurlijk over de toekomst. Nou ja, voor een deel ook over wat inmiddels verleden is. Maar uiteindelijk hebben deze profetieën een vervulling in de toekomst. En zeker in deze laatste hoofdstukken wordt ver naar de toekomst gereikt, om zo te zeggen. Het is ook de afsluiting van een van de langste Bijbelboeken in de Bijbel. Hè? Met 66 hoofdstukken. Nou ja, een overblijfsel. En dat slaat wel degelijk niet zomaar op de hele mensheid, hoewel dat zo is, maar dat het primair slaat op Israël, mogen duidelijk zijn, want meteen wordt de naam van Jacob genoemd in het volgende vers, in vers 9. Natuurlijk gaat het over Israël. U moet alleen niet de verkeerde conclusie trekken en zeggen, ja, dat gaat over Israël, maar dat gaat dus niet over de volkeren der aarde, want zo liggen die dingen niet, hè. Israël is en blijft aanschouwelijk voorbeeld, dat is hun roeping ook, aanschouwelijk voorbeeld voor de mensheid als zodanig. En dat het wel degelijk dit soort dingen ook gelden voor de volkeren, dat hebben we ook gezien in de vroegere hoofdstukken van Jesaja, waarbij oordelen werden aangekondigd over allerlei volkeren, soms staat het er zo boven, oordeel over allerlei volkeren. Maar die eindigen dan gewoonlijk met nochtans zal ik enzovoorts. Toch een overblijfsel. Maar hier heet het letterlijk, en ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda Een erfbezitter van mijn bergen en mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten en mijn knechten zullen al daar wonen. En Saron, je weet wel, daar komen de rozen vandaan, toch? Of niet? Ja. Zoiets. Je kent die uitdrukking, mag ik hopen, Roos van Saron. Ja, niet uit de Bijbel, denk ik, maar uit de liederen. Het komt veel voor in liederen, verhoudings geweest. Vreemd genoeg. Maar Saron, zal tot schaapskooi worden en het dal van Acho tot een runderleger voor mijn volk dat mij gezocht heeft. Dat wil zeggen, hier wordt gesproken over weer vruchtbaar worden en bewoond worden uiteraard van het land van Israël. Het land Israël, ik noem het maar het land Israël, Eretz Israël. Want ja, Kanaan vind ik ook weer zo wat. Kanaan was uit Gam, weet u nog. En de Canaanitische volkeren werden uit het land verdreven. Dus het blijft een beetje raar dat het land dan het land Kanaan heet. Dat kun je eigenlijk zo in dat verband niet zo noemen. We komen er nooit vanaf, want we hebben ook liederen, wij ook in onze bundel, waar Kanaan in die toepassing of betekenis gebruikt wordt. Dus laat maar zitten. Hoe het wel heet, nou het heet in ieder geval niet Palestina. Dat weet u toch, hè? Dat is de naam die de Romeinen eraan gegeven hebben. Palestina is in de Bijbel de naam van de Gaza-strook. Het land van de Filistijnen. Ja. Maar goed. Ik zal zaad uit Jacob voortbrengen. Dat is dus inderdaad een overblijfsel uit Israël, uit Jacob. En wel het natuurlijke Israël. Dat is het probleem met de naam Israël. Bij Israël is altijd de mogelijkheid, en gewoonlijk terecht denk ik, dat niet al te letterlijk genomen moet worden als een aanduiding van de 12 stammen van Israël, zoals dat heet. Want de naam Israël is een naam die gegeven wordt aan het uitverkoren volk. En wie dat is en wie daar deel van uitmaken, dat varieert in de geschiedenis. Nou eenmaal. Maar de naam Jacob wordt gebruikt omdat dat inderdaad de naam is van de man als zodanig. Dat begrijp je toch, hè? En Jacob kreeg de naam Israël vanaf dat hij zich vorstelijk gedragen had en de Heere gezien had bij Pniel, of hoe het maar heet, enzovoorts. En vanaf dat hij hinkte op één been. We weten nu nog niet op welk been. Wie zei dat? Ja. We weten nu nog niet op welk been. Van de ene been op de andere, denk ik, in de loop der geschiedenis. Dat is weer een ander lied, geloof ik. Maar doen we. Als aanduiding van de scheuring van het Rijk later. De beide huizen van Israël, weet u nog? Dat verhaal is dat. Maar ik zal zaad uit Jacob voortbrengen. En uit Juda een erfbezitter van mijn bergen. Bij zo'n woord denk ik altijd, wat zou dat nou in het Hebreeuws wezen? Een erfbezitter. Welk Hebreeuws woord vertaal je met het Nederlandse woord erfbezitter? Ik heb het niet nagekeken, maar ik ben bang dat je het bij het scrabbelen niet kunt gebruiken. Omdat het woord niet in Vandalen staat. Erfbezitter, is dat goed Nederlands? Weet iemand dat? Nee? Ik weet het ook niet. Doet er ook niet toe. Ik heb het nagekeken voor u. Ze hebben het woord twee keer vertaald. Dat doen de Staten vertalen ze wel vaker. Ik vind het wel eigenlijk wel goed ook. Het wordt soms vertaald met erven. Als werkwoord. Of als erfenis. Als het een zelfstandig naamwoord moet wezen. En het wordt soms vertaald met bezitten. En dus wordt het als zelfstandig naamwoord bezitten, want het gaat over iemand, dat is duidelijk. Als het een ding was, werd het dan een bezitting, uiteraard. Maar het is het Hebreeuwse Yarash. Yarash. Maar het, inderdaad, in de Statenvertaling vertaald met erven of met bezitten. En hier hebben ze het dus twee keer vertaald en aan elkaar geplakt. Maar de echte betekenis, zal ik u vertellen, de echte betekenis, die kunnen wij niet in één woord zeggen ook. Dat is niet maar erven of bezitten, maar het is eigenlijk in bezit nemen. Met daarbij de idee dat die anderen die in de bezitting waren, die worden er meteen uit verdreven. Vandaar dat het bij gelegenheid, geloof ik, zelfs vertaald is. Ja, het is zelfs bij gelegenheid vertaald met uitroeien. En uitroeien is toch heel wat anders dan erfbezitten. Ja. Bezit erven? Zoiets. Ik zal het u laten zien, want het is echt een mooi woord. Het is altijd jammer dat je in de vertaling een deel van het begrip kwijtraakt. Hier gaat het gewoon om een erfbezitter. Wie? Een erfbezitter. Oh. Ja, maar het is iemand die het land in bezit neemt. En al wat in dat land is, wat er niet in thuis hoort, wordt er uitgeroeid. Maar we hebben er minstens twee woorden voor nodig. Maar het is echt één woord, want ik zal u het laten zien. Ik kom het tegen in nummer 33. Nummer 33. Vers 52, maar ik lees 51 al. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: wanneer gij lieden over de Jordaan zult gegaan zijn in het land Kanaan, want toen heette het natuurlijk zo nog vanwege de Canaanitische volkeren, zo zult gij alle inwoners des lands voor uw aangezicht, en dan staat er, uit de bezitting verdrijven. Uit de bezitting, maar dat is bij elkaar maar drie letters. Uit de bezitting verdrijven, dat is dit woord. Rash, ja rash. Heb u dat? Ik vind het mooi gevonden, want ze hebben het woord bezitting erin gebracht, de vertalers. Maar ook uit verdrijven. Maar heus, het is één en hetzelfde ding. Zie? Je kunt je toch voorstellen dat het één ding is? Nou, dat zouden ze moeten doen. Daarna krijg je natuurlijk vers 53. En gij zult het land in erfelijke bezitting nemen. En u begrijpt dat je daar weer hetzelfde krijgt. De erfelijke bezitting, De vertalers hebben moeite om zoiets ons goed voor te houden. Maar dit is wat het is. Zij eruit en wij erin, was het idee. En in Exodus 15, dat is dus nog een beetje terug in de Bijbel. In Exodus 15. Daar lezen wij in het lied van Mozes. In vers 9, de vijand zeide: ik zal vervolgen, ik zal achterhalen, ik zal de buit delen. Mijn ziel zal van hen vervuld worden. Ik zal mijn zwaard uittrekken, mijn hand zal hen uit de bezitting verdrijven. Maar er staat uitroeien. Heb je dat? En dat uitroeien, ja, dat geeft toch wel weer waar het over gaat natuurlijk. Maar dat is de negatieve kant van het verhaal. Hè? Het is maar niet dat de Egyptenaren de Israëlieten zouden uitroeien of zoiets. Maar het is dat de Egyptenaren het land wat de Israëlieten bezet hielden, het hunne zouden maken. Dat is het complete verhaal. Maar je ziet nou wat zo'n woord betekent. En nu u dat weet, lezen we weer Jesaja 65... Ik zal zaad uit Jacob voortbrengen en uit Juda een jarash van mijn bergen. Onder mijn bergen gewoon te verstaan mijn land. En onder dat erfbezit wordt dus verstaan iemand die de heidenen eruit gooit, om zo te zeggen. En die het land in bezit neemt voor zichzelf en daarmee voor zijn eigen volk. Iemand uit Juda, maar u begrijpt dat dit gewoon een messiaanse profetie is, toch? Het gaat toch gewoon over de Heer Jezus uit Juda. Trouwens, als je het naast elkaar zit, Jacob, zaad van Jacob, en er komt uit Juda één, dan weet je, dat is de koning. Degene met de scepter enzovoorts. De wetgever, of hoe je maar genoemd wordt, reeds in Genesis 49. En inderdaad, een erfbezitter, en er staat er vervolgens, en mijn uitverkorenen, wat natuurlijk ook een andere term is voor Israël. Dat is immers het uitverkoren volk, weet u nog. Mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten. Gaat die weer dubbel op. Erfelijk bezitten. En mijn knechten zullen al daar wonen. Dat wil zeggen, al wat er niet in thuis hoort, wordt eruit gejaagd. En wij weten dat dat zal gebeuren, omdat het natuurlijk in andere profetieën vermeld wordt. En zelfs beschreven wordt, dramatische wijze. Want er wordt beschreven dat er bij gelegenheid in het land, aan het eind van de 70ste week van Daniel, dat er helemaal niks, geen leven overblijft in dat land. Heb je dat nog? En degenen die er wel waren en er niet uit verdwenen zijn, die zijn dus gestorven. Vandaar dat men 7 maanden nodig heeft om de lijken uit het land te begraven. Vervolgens staat beschreven in Ezechiël 39. Heb je dat nog? En in Joël 2 lees je dezelfde dingen. Nou, niet met die 7 maanden erbij, maar wel dat het hele land systematisch wordt verwoest. En dat er geen leven in overblijft. Zie. En daarna gaat het bevolkt worden door een gelovig overblijfsel, waarvan de eersten afkomstig zijn uit Petra, uit de woestijn, die alsnog naar het beloofde land trekken enzovoorts. En dan hoeven ze niet alsnog de Kanaanieten te verslaan, of de inwoners des lands, want die zijn er niet meer. Heb je dat? Dat is wat elders beschreven wordt. Dus als je die andere profetieën kent, is dit natuurlijk helemaal geen nieuws. Maar ja, dit is wel de afsluiting van dit Bijbelboek uiteraard. Hè? Het is de herhaling van hetgeen hiervoor allemaal beschreven staat. De Heer zelf zou koning over hen zijn, enzovoorts. Je zou het ook gerust kunnen leggen. Ik noem het nou Ezechiël 39, dat is de tweede profetie over Gog en Magog, enzovoorts. Maar daarvoor heb je hoofdstuk 37, en daar wordt gesproken over het hele huis Israëls dat verzameld zal worden, waarbij de twee huizen van Israël voortaan nog maar één huis zullen zijn, en met één herder, voor zover het één kudde geworden is, met één herder, en voor zover het één koninkrijk geworden is, met maar één koning, en dan staat er, en mijn knecht David zal koning over hen wezen, enzovoorts. En onder de knecht David te verstaan, dat had ook net zo goed kunnen staan in de vertaling. En mijn geliefde knecht zal koning over hem wezen. Want David, Daoud, doet, betekent gewoon geliefde. En de term deze is mijn geliefde knecht kennen wij nog uit, wat was het, Jesaja 41? Nou ja, dat weet u vast dan wel. De linkerblad, de rest komt ook niet. Ja. Toch? 40? Nee, niet 40. Dan was het 42, denk ik. 42, hè? 42. Die wordt het Nieuwe Testament aangehaald. Mijn knecht. Deze is mijn knecht, de geliefde. Die ik ondersteun. Mijn uitverkorene en hoe het maar heet. En in het Nieuwe Testament wordt het aangehaald en wordt het woord knecht vervangen door zoon. Maar dat hebben we allemaal besproken natuurlijk. Dus ik laat het maar hierbij. Dus Jesaja 65 spreekt over de terugverzameling van heel Israël, dat het land in bezit zou nemen nadat de vijand, de onrechtvaardigen, dan wel de ongerechtigheden, daaruit verdwenen zijn. En de Heer zegt, en mijn uitverkorenen zullen het erfelijk bezitten, of mijn knechten zullen al daar wonen. Want de uitverkorenen zijn de knechten. Dat wil zeggen, dat uitverkoren volk is uitverkoren omdat het God de Heere zou dienen. En het wordt dus met twee verschillende termen gezegd. Hè? Mijn uitverkorenen, mijn knechten. En erfelijk bezitten komt dan weer overeen met wonen, zodat je een volstrekt synoniem parallelisme vindt hier. Daarna worden twee locaties genoemd, specifiek, waarvan wij geacht worden te weten, zouden kunnen weten, dat die beide locaties eigenlijk de meest vruchtbare gebieden zijn in het beloofde land. Als we tenminste Bazan voor het gemak even buiten beschouwing laten, dat is wat ingewikkelder. Maar aan deze kant, aan de westkant van de Jordaan, heb je het dal van Saron, zeggen we dan. Hè? U weet wel, daar heb je de roos van Saron en nog zo het een en ander. Maar Saron betekent ook zoveel als een vlakte. In de zin van iets wat uitgestrekt is. Het dal van Saron. Op de kaart vindt u het tussen Jaffa, dat is Tel Aviv tegenwoordig. Joppe uit het Oude Testament, dus het modernere Jaffa. Maar het modernere Jaffa is inmiddels een buitenwijk van een compleet nieuw gebouwde stad. En dat is Tel Aviv. Dat weet je toch, hè? Daarom wordt het lastig op een moderne kaart Jaffa of Joppe terug te vinden. Het is Tel Aviv geworden, maar toen. Van Jaffa en dan naar het noorden tot aan ongeveer de Karmel. Dus zuidelijk van de Karmel, van het gebied, vanaf de Karmel kijk je eroverheen. Dal van Saron, dat is een mooie legale vlakte. En Achor. Ja, dat Achor is afgeleid eigenlijk van de naam van Achan. En Achor wordt vertaald met, ja, in het Engels staat er dan trouble. Dus in het Nederlands wordt het dan troebel. Het Engels woordje spreekt het op zijn Frans uit en dan krijg je troebel. Toch? Dat is een mooi Nederlands woord, troebel. Ik vind het mooi woord, troebel. In het Nederlands kennen wij ook het woord troebel meestal dan in het meervoud, ter aanduiding van wat dit betekent, troebelen. U weet wat troebelen zijn? Relletjes. De troebelen. De onrust in de samenleving, dat zijn troebelen. Goed Nederlands hoor. Maar goed, toch nog het woord trouble in het Nederlands. Hè. Maar ik heb gezocht naar wat het dan een goed Nederlands woord was. En tot mijn schande vond ik er een heleboel. Dat is zelf natuurlijk moeten kunnen bedenken. Maar ik vond zorg, tegenslag, narigheid, vind ik een prachtig woord, narigheid. Hè. Dan moet je eigenlijk door je neus heen uitspreken. Wat een narigheid, hè. Ik weet niet waarom, maar het hoort zo. Wat een narigheid. Nou goed. Probleem, moeite, kwaal. Wie schreef er mee? Onlust. Onrust mag ook. Last. Toen ben ik maar weer opgehouden. Hommelus, ja. Ja. Zoiets. Dan is het niet goed. In Achor. En de naam hebben wij te wijten aan meneer Achan. Kent u die nog? Dan weet u meteen waar Achor ligt. In de buurt van Jericho. En Ai. En Gilgal. Want het was Jozua 7. De geschiedenis, dan heb je dus eerst de geschiedenis van Joshua for the Battle of Jericho. Zoals je weet, en de wolf came tumbling down. Down. En daarna zouden ze Ai innemen. En het woord zegt het al. Ai. Niet helemaal goed, zal ik maar zeggen. Dat ging fout. En toen werd uitgelegd, daarna wordt ons uitgelegd hoe het komt dat dat niet goed ging. En dat was omdat een Achan, Trouble heette die dus. Trouble. Die had het een en ander uit Jericho meegenomen. Volgens zijn eigen bekentenis, vers 21. Een sierlijk Babylonisch overkleed, 200 sikkelen zilvers en een gouden tong. Dat noemen wij een baar tegenwoordig, maar doe maar. Een blok goud. Welke gewicht was 50 sikkelen? En ik nam ze mee, ik kreeg lust ertoe, ik nam ze mee. En zie, ze zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent en het zilver daaronder, enzovoorts. Nou ja, kortom, hij had iets meegenomen uit Jericho, terwijl dat niet de bedoeling was. Alles van Jericho was in de ban gedaan. Was verbannen. En u weet hoe het was, Jericho is gewoon een beeld van die oude schepping. En daar neem je niks uit mee, daar kun je niks uit meenemen, mag je niks uit meenemen. Als je er wel wat uit meeneemt, dan brengt dat een vloek met zich mee. En verzin nog eens zoiets, dat hoeft niet, want een beetje verhaal of film die beklijft gaat daarover, hè? Toch? Over de vloek die rust op bepaalde voorwerpen uit de oudheid. Heb ik nog nagevraagd aan Indiana Jones. Moest even nadenken, Indiana Jones. Ja, en de vloek van de farao weet iedereen. Welke farao? Elke farao. Toch? Klassiek verhaal, ken je dat niet? Oh, nou ja, ja, dat is jammer. Ja. Stond op mijn boekenlijst van. Nou, dat weet ik trouwens niet. Maar zoiets. De vloek. Populair was trouwens ook. Vloeken die rusten op wapens enzovoort. Hè? Een vervloekte kris. Dat was uit de tijd dat Indonesië nog Nederlands-Indië was trouwens. Maar toen maar. Ja. Nou, zoiets. Maar een ander. Jericho is een beeld van de oude schepping. Daar neem je niks uit mee. Die moest verwoest worden. Als het toch hersteld wordt of meegenomen wordt, dan rust daar een vloek op. Vandaar dat je het later herbouwde of herstelde Jericho. Heb je wel weer een waterbron, maar dat is giftig water, weet je nog. Bitter heet dat in de Bijbel. En daar lopen blinden rond enzovoort. En een tollenaar. Ja, die hingen die boom, ja. Precies. Jericho, ja. En de route naar het koninkrijk, dus naar Jeruzalem, gaat wel over Jericho. Erin en eruit. Lees het maar na. Het wordt omstandig beschreven in Matthäus, Marcus, Lucas. Maar toen maar. Maar dan staat daarover. Gans Israël, halverwege vers 25 van Joshua 7. Gans Israël stenigde hem met stenen. Vind ik ook een leuke uitdrukking trouwens. Stenigde hem met stenen. De uitdrukking betekent gewoon, hij werd zwaar gestenigd. Met twee keer hetzelfde woord. En zij verbrandden hen met vuur en zij overwierpen hen met stenen. Staat er dan nog een keer. Dat wil zeggen, de lijken werden verbrand en die werden weer onder stenen gebracht, begraven, weg. En zij richtten over hem een grote steenhoop. Zijnde tot op deze dag. Alzo keerde zich de Heere van de hittigheid zijn stoons. Daarom noemde men de naam der plaats het dal van Achor. Daar heb je hem. Tot deze dag toe. Alleen weten we niet tot welke dag het is, maar het is tot op de dag dat iemand dit eronder schreef. Hè? Later. Tot deze dag toe. Niettemin is dat dal als dal een vruchtbare plaats. Dat is dikwijls zo. Want u weet hoe dat gaat, toch? In het dal verzamelt zich het water, in elk geval. Dat maakt het sowieso tot een vruchtbare plaats. Maar met dat water komt ook allemaal vruchtbare grond op dezelfde plek terecht. Dus ja, een beetje dal, daar is goed landbouw te bedrijven. Veeteelt eventueel ook, enzovoorts. Maar dat is het ook, en zo staat het ook bekend. En in Jesaja 65 wordt dat dus weer aangehaald. Saron zal tot schaapskooi worden. Nou ja, en een woonplaats van de kudde, zoiets staat er dan. Hè. Schaapskooi is een beetje erg overdreven. Het betekent gewoon dat daar schapen rondlopen. En dat is dan weer omdat er voldoende groeit om die beesten te kunnen, in leven te kunnen houden, zal ik maar zeggen. En het dal van Achar zal worden tot een runderleger. Maar eigenlijk gaat het om precies hetzelfde. En dat runder. Ach, het gaat over klein vee. Vee, wat er zou rondlopen. En er worden verschillende woorden voor gebruikt. En wat voor vee doet weinig te zaken. En hoe de woonplaats eruit ziet. Nou, dat dal van Saron en het dal van Achar is zo'n woonplaats. Dat wil je zien. Een dal tussen de bergen, daar wil je vee zien. Toch? Nou ja, is goed voor de economie ook, enzovoorts. Want het gaat niet alleen natuurlijk over vee. Het gaat ook over de mens die daar woont. Dat is een vruchtbare plaats. Belangwekkend genoeg, omdat sinds eeuwen dit land helemaal geen vruchtbare plaats is. Hè? Ik herhaal dat steeds, zeg dat steeds. Het is geen vruchtbare plaats, er is namelijk ook geen water. En het is een probleem wat alleen maar erger wordt. Dat klimaatverandering is. Hoe lang al dan? Ja, voordat ik rondreed op een motorfiets al, hoor, was dat al zo. En voordat wij een gijzer hadden thuis. En het maakvlammetje de hele nacht liet te branden en zo. Hè. Al ver daarvoor. Dus laat maar zitten. Klimaatverandering van alle tijden. Maar toen maar. En in dit geval heeft de Heer daar ook nog de hand in gehad. Hè? Want het was een land overvloeiende van melk en honing. Kan alleen als het er voldoende water was en dus regen. Maar dat is het niet meer. Nee. Dus Saron zal tot schaapskooi worden en het dal van Achor. Dat was trouble, om zo te zeggen. Maar het wordt dus weer een plaats voor het vee. Ten behoeve van mijn volk. Let op dat er niet eens staat het volk dat mij gezocht heeft. Er staat mijn volk dat mij gezocht heeft. En daar komt dus vanzelf nadruk op te liggen. Maar die uitdrukking mijn volk, die kennen wij natuurlijk als vast jargon sinds Hosea 1 en 2. Mijn volk, Ami. En het volk zou Lo-Ami zijn, ooit, weet u nog. Maar daarna zou het toch weer Ami worden. En zo wordt de term hier dus ook gebruikt. Mijn volk. Alsnog, uitverkoren volk. Mijn knechten. Mijn volk. Hoezo? Nou, het heeft mij gezocht. Maar het heeft slechts betrekking op een overblijfsel. Deze verse. Deze verse kondigen aan een toekomstige herstelzegeningen voor het volk. Maar het gaat over wat mij gezocht heeft. Maar het gaat meteen verder in vers 11 met... Maar gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid. Heb u dat? Dat zijn die anderen. Maar het is net zo goed. Israël. Of althans een deel daarvan. En voor zover wij weten, het grootste deel daarvan. Gij verlaters des Heren, die hebben dus niet de Heer gezocht. Zij dienen hem ook niet. Zij zijn in de praktijk niet zijn knechten. En zij kunnen voor zichzelf in ieder geval geen aanspraak maken op die uitverkiezing, om zo te zeggen. Die kan wel deel uitmaken van het uitverkoren volk. Maar als je geen deel hebt aan waartoe het dan is uitverkoren, ja, dan, dan hoor je er dus niet bij. Heb je dat nog? Maar gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid. Elders heet het dat de Heer zegt, gij hebt mij in vergetenis gesteld, daarom zal ik u in vergetenis stellen, enzovoorts. Gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid. Welke berg is dat ook alweer? Sion. Blaas de bezuin te Sion. De berg mijner heiligheid. En men zal nergens leed doen op de berg mijner heiligheid. Enzovoort. En Sion, dat is natuurlijk, als je hem een beetje breed neemt, is het Jeruzalem. En als je hem smaller neemt, specifiek, is het het Davidische huis. Dat wil zeggen, het was de plek waar het paleis van David stond. En waar dus het Davidische koningshuis gevestigd was. En onder Sion dus te verstaan de berg waar de Heer woont. In de breedste betekenis wordt Sion dus, naam Sion dus gebruikt voor heel het Messiaanse Rijk. Vandaar dat het in onze liederen terecht is gekomen. Ik zeg dat gewoon omdat dan blijkt dat ik dat ook maar niet verzin. Wij moesten vroeger zingen, wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. Enzovoorts, toch? Er zullen nog meer liederen zijn, maar de heerlijke stad onze Schots. Enzovoorts. Sion. En daaronder werd gewoon verstaan het koninkrijk van Christus, dan wel de hemel, maar alles wat onder zijn heerschappij resorteerde. Maar strak genomen, het gaat om die berg, maar niet om die berg, het gaat om wat daarop staat en wat de waarde van die berg is. Dat is het Messiaanse Rijk, ja. Gij verlaters des Heren, gij vergeters van de berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, ze hebben ook niet naar de bezuin geluisterd, van blaas de bezuin te Sion, enzovoorts. Gij aanrichters ener tafel voor die bende. Aanrichters ener tafel voor die bende. En dan moet je weten wat een tafel voor een ding is. En ik geloof niet dat dat in mijn woordenboek staat. Want, doe maar. Dit heet een tafel. In het Frans heet het een tableau. En als dit Nederlands een tableau heet, dan is het ook zoiets. Het houdt namelijk iets omhoog. Heb je dat? Het presenteert iets. In een tableau. Ja, iets met kunst, weet je wel. Je zet een paar spulletjes bij elkaar. En heb je een tableau. En door je haar, zal ik maar zeggen. En een banaan. En een appel. En een vaasje. En dan maak je, dat is een tableau. En dat schilder je dan, hè? Ik wou er niet door je haar erbij moet. Het lijkt me niet zo prettig gezicht in het echt, maar het is kunst. Doe maar. Stil leven, heet het dan. Het is morsdood hoor, maar goed. Maar wel stil, ja. Leuke dingen vind ik dat. Gek, als je er echt met aandacht naar kijkt, dan vraag je Jan waarom ze dat zo doen eigenlijk. Nee. Dan. Ik ken nog steeds, ja, iemand die schildert ook. En hij liet me wel eens wat schilderstukken zien. En daarna kwam ik tot de conclusie, het is wel leuk, maar er staan nooit mensen op. Dat zijn landschappen en boerderijtjes enzovoort. Zelfs een fiets die dan tegen het hek geparkeerd staat. Is niet in Amsterdam dus, want maar goed, laat maar zitten. maar er was niemand bij, zeg maar zeggen. Nooit de mens erbij. Je vraagt je af wat er door het hoofd van de schilder gaat. Dan moet je hem dan laten vragen door een journalist. Wat ging het door u heen? Nou ja, ik weet het niet. Maar stil leven dus, ja. Maar zoiets. Maar een tafel Een tafel is een tableau, het houdt iets omhoog. Bijvoorbeeld houdt het 10 geboden omhoog. Nou, 5 dan, maar dan heb je 2 tafels nodig. Heb je dat? Dat kan ook. Ja. En hoe heet dat ding ook weer? Dit, zoiets. Dat dan. Een tablet heet het tegenwoordig. Dat is een tafeltje. En het houdt iets omhoog. Het presenteert iets. En dat is wat een tafel doet. Het presenteert iets. En daaromheen verzamelt men zich. Daar heeft men zijn bronnen. Daar eet men van. Daar kijkt men naar. Maar dat betekent nog steeds dat het bronnen zijn. Want wat je daar ziet, komt je ogen binnen. En daar binnenin komt het dan ergens terecht, weet u wel. En zo, je neemt het in je op. Dat is een tafel.
Rekenkundige tafel ook. De tafel van 5, de tafel van 7.
Ja, maar die houdt zo'n schema omhoog. Die kijk je namelijk na. Wij hadden trouwens op school, we hadden nog geen zakjepanners. Die bestaan trouwens nu ook niet meer, geloof ik, zakjepanners. Maar zo heette dat. Later. Maar wij hadden gewoon een boek met tabellen. Tabel. Je moet toch het woord tafel herkennen? Maar dan heet het ineens een tabel. Met de tabellen van de sinussen en de cosinussen en de tangens en de cotangens en wat was het, was nog iets. Enzovoorts.
Artangens.
Weet ik wel, je moest gewoon in de tabel opzoeken wat het was. De tafels van 1 tot en met 10 moest je uit je hoofd kennen natuurlijk. Die mocht je niet opzoeken. Maar die dingen moest je wel opzoeken. Tegenwoordig is dat niet meer, geloof ik. Want je hebt gewoon zo'n rekenmachine of een computer. Of wat je maar hebt. En die hoest het gewoon op. Maar de tabellen. En precies zo. Je moet het nakijken en dan wordt het omhoog gehouden. Iemand heeft het voor je uitgerekend. En wij hoefden dat zelf niet meer te doen. Sterker nog, dat mochten wij ook niet, want we moesten verplicht in de tabel nakijken. Maar het punt is dat de tafel staat voor, ik noem het altijd gewoon cultuur. Tafel staat voor gemeenschap. We hebben daar ooit over gesproken, naar aanleiding van Jesaja 28. Jesaja 28, waar de tafel helemaal vol was. Waarbij de Heer zich beklaagt en zegt: ik wilde wat op uw tafel zetten, in mijn Nederlands dan. Ik wilde wat op uw tafel zetten, maar de tafel was vol. Ik kan het niet. Aan wie zou hij dan het gehoorde te verstaan geven? Heb je dat? En zo zit het met een cultuur. Die tafel is vol, men zit aan, men leeft van die tafel en er is geen ruimte voor. Ja, iets anders, dat is dichtgetimmerd. Of hoe zeg je dat? Het is volgezet. De vertalers hebben het wat overdreven. Die hebben ervan gemaakt dat de tafel vol trek is. Ja, dat zou ik niet graag herhalen. Maar toch, er is geen ruimte. Wat het uitbeeldt, is dat er voor de Messias geen plaats was in het Jodendom. Het Jodendom is vol. Alles is dichtgetimmerd. Dat heb je. Dat heb je met wet, hè? Je kan een paar wetten maken, maar je moet er dan nog een paar bij maken. En dan nog een paar, en nog één, en nog één, enzovoort. En zo wordt het volgetimmerd. En in Nederland is dat al lang vol. Vandaar dat wij wetten hebben die elkaar uitsluiten, die elkaar tegenspreken. En dan moet je dus naar de rechter en die doet maar. En die doet dan met een natte vinger of zo. Ik overdrijf dit natuurlijk, ik overdrijf dit, hè. Ja, zeg maar dat het satire is, maar het komt er toch wel op neer. Niemand weet meer wat je ermee aan moet en dan moet je naar de rechter. En die doet een uitspraak en dan ben je het er niet mee eens. Dan ga je naar een hogere rechter of dan ga je naar Straatsburg of ga je naartoe ook weer. Naar, enzovoort, rechten van de mens, want de mens schijnt rechten te hebben. En weet je veel, maar je weet niet wat je ermee aan moet. Je bent overgeleverd aan. Wij zijn in Nederland zover dat de regering niks meer te vertellen heeft. Want wat de regering ook doet, er wordt een rechtszaak van gemaakt. Dan komt er iemand van Amnesty International of van Wildlife, weet ik veel. Of van wat, een of ander milieudienst. Die beginnen hun proces en dan doet de rechter uitspraak en dan moet de regering zich inhouden. Ja. En zo is dus toch D66 aan de macht. Ja. Hè? Wat zei ik nou? Dat er rechtspraak in de handen is van D66. Ja, dat zei ik. Ja. Hoef je zich niets van aan te trekken, want het heeft met bijbelstudie niks van doen. Maar ik probeer u een beetje een voorstelling te geven van hoe dat is en wat een tafel is. Dat is een dichtgetimmerde cultuur. En als het dan alleen is, is het het Jodendom? Oké, het orthodoxe Jodendom dan, vooruit. Die immers wetten kent voor alle aspecten van het leven en van het menselijk gedrag. Die zelfs in de wet bepaald hebben met welk been je uit bed moet stappen. En aan het eerst en wel, dat je dat niet met het verkeerde been doet. En aan welke kant van het bed, uiteraard. Ik zweer het je. Dat is echt waar. Het is allemaal geregeld. Die hebben niks aan toeval overgelaten. Dan komt, als je zoveel wetten hebt, vraag je bij gelegenheid, dan mag ik dit eigenlijk wel doen. Wat ik nu doe. En dan sta je dat ter discussie en dan komt er jurisprudentie komt er dan van of het wel of niet mag eigenlijk. Een discussie. Heb je een praatgroep of weet zoiets, een commissie die erover gaat. Die komt dan bijeen ergens op Bali of zo. Dan komen ze bij elkaar. Ja, dat doe je toch niet op IJsland of zo, of in Siberië. Ga je naar Bali, dat is mooi. Had je altijd alles naartoe gewild, zuster. Ga je naar Bali en dan kom je er bij elkaar en dan ga je daar over praten. En dan ga je weer naar huis. Met je privé vliegtuig, hè? Heerlijk, hè? Ja. Geweldig. Wat een wereld. Maar goed, een tafel. Vergis je niet, dat woord tafel kennen wij ook als de tafel des Heren waaraan wij aanzitten. Dus als je nog idee moet hebben voor een preek, dan heb ik er hier een voor je. Beschrijft je eerst de tafel uit Jesaja 28. Die van het Jodendom, die van de wet en die van het Oude Verbond, die helemaal vol zit. En daartegenover hebben wij dan, wat heeft de Heer gedaan toen hij het op die tafel niet kwijt kon? Toen heeft hij een eigen tafel aangericht.
En iedereen uitgenodigd.
Luistert. En als die tafel die vol was, die van het Jodendom was, waar staat dan die andere tafel die des Heren is?
Bij Israël.
Hè? Bij Israël. Precies. Bij het andere huis van Israël. Die verzin ik ter plekke natuurlijk. En ik geef toe, die heb ik verzonnen nu. Maar toch. Oké, dan niet, maar het is wel de tafel des Heren. En daar zitten wij aan. En dat is niet op zondagmorgen. En indien toch, dan is het een beeld van de werkelijke tafel des Heren. Die heb je toch, hè? Ik heb me er altijd over verbaasd dat de Rooms-Katholieke Kerk daar meer verstand van heeft dan welke protestantse groepering ook in de praktijk. Dan heb ik het weer overdreven natuurlijk, maar toch. Die zeggen gewoon dat beroemde schilderij, weet je wel, van het laatste avondmaal, de uitbeelding is van de eenheid van de kerk. Dat zij een andere kerk bedoelen dan wij, dat kunnen we buiten beschouwing laten. Maar dat is wat het is. Aanduiding van de eenheid van de kerk, van de gemeente. En wij worden daaraan herinnerd door die tafel, zal ik maar zeggen, door het symbool, door het ritueel van wat wij het heilige avondmaal noemen. Maar dat heeft alleen maar enige zin als wij ons bewust zijn dat we ook de rest van de week, zal ik maar zeggen, en van het jaar en van ons leven aanzitten aan zijn tafel. Tot vandaag. Zelfs als we niet het zogeheten heilig avondmaal vieren, dan nog zitten we aan zijn tafel. Aan des konings tafel. Je weet wel, een beetje kreupel zitten we eraan. Maar, hoe heette die man? Mephibosheth toch? Die aanzat aan de koningstafel? Ja. Nou ja, zoiets. Komt me vaker in de Bijbel. Maakt deel uit van die huishouding, zal ik maar zeggen. Van de hof, van het hof. Of hoe het maar heet, mag maar wij zitten aan de tafel des Heren. Dat is onze cultuur. Dat is wat ons aan elkaar bindt. Dat is een tafel. En hier ook. Gij aanrichters ene tafel voor die bende. Dat wil zeggen, die bende van die ongerechtigen uit vers 7 of iets dergelijks. Of gewoon van de verlaters des heren enzovoorts. Eigenlijk staat er dat degene uit Israël die de Heer verlaten hebben en de berg van zijn heerlijkheid hebben verlaten, dat die een tafel hebben aangericht voor de rest van de wereldbevolking. En eigenlijk is dat ook zo, want let nou eens op, als een heiden, iemand die van Israël, een heiden op een of andere wijze terechtkomt bij, laten we zeggen, een soort van Bijbelse cultuur of wat dan ook, waar komt men dan terecht? Ja, als je niet oppast, komen ze inderdaad terecht bij het Jodendom. Ik ken nog wel mensen die noemen zich evangelisch, maar zij gedragen zich alsof ze Joods zijn. Heb je dat? Ja, inclusief Joodse spijswetten dikwijls ook nog. En sommigen niet zo fanatiek, sommigen vieren gewoon één keer in het jaar loofhuttenfeest of zo. Lekker dansen en weet je wel, en, met klezmer muziek. Alsof die in die dagen al bestond, maar doe maar. Maar iets Joods en je zingt Hava Nagila en dat soort dingen. Weet je veel wat, maar in ieder geval iets Joods enzovoorts. En ze stellen zich onder de wet. En daar hoef je nog niet eens specifiek Joods voor te zijn, want u weet dat het gros van het christendom zich inderdaad onder de wet stelt. Dat is een heel andere tafel. Dat is niet de tafel des Heren. Zie? En maar door wie is die aangericht? Ja, door de Joden. Het judaïsme. En dat wordt dan de norm of zoiets. Ja, niet overal, maar het gebeurt dus wel. En het punt is, als je komt tot het Jodendom, dan ben je meteen gebarricadeerd, want dan kom je per definitie, dat kan namelijk niet, je komt dan niet meer bij de Heer uit. Het Jodendom heeft juist de komst van de Christus verhinderd. Het Jodendom, en blok, heeft zich gekeerd tegen Jezus als de Messias. En de Bijbel zegt dat door hun ongeloof de zaligheid bij de heidenen terechtgekomen is, naar de route gegaan is en gegeven is aan een ander volk en wat er maar wezen mag. Maar die tafel, die van Jesaja 28, staat er dus nog steeds. En als je via die route komt, ja, dan kom je niet bij de Heer terecht. Vandaar dat ik misschien wat overgevoelig protesteer tegen de gedachte dat wij de Bijbel van de Joden hebben gekregen of zo. Dat is een moderne redenering. En ja, historisch zit daar een kern van waarheid. En ja, nogal Joods, ja. De Bijbel, nou dan toch echt alleen maar het Oude Testament. Dat is punt één. En het andere is, ja, we hebben het niet van de Joden gekregen. Zij zelf bliefden hem niet. Echt niet. En toen heeft de Heer het van hen weggenomen, waardoor ze ineens niet meer het uitverkoren volk zijn, tegenwoordige tijd. En die heeft het gegeven aan een ander volk, dat daarmee ineens het uitverkoren volk werd. Weer. Alsnog. Oké. Het werd het uitverkoren volk, omdat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar dat zijn niet de Joden. Trouwens, ik ken mensen die zeggen dat de Joden het uitverkoren volk zijn. Dat betekent dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. En waar houden die mensen zich mee bezig die dat beweren? Met de verspreiding van Bijbels onder de Joden. Aan wie is het dan toebetrouwd? Dat is toch de omgekeerde wereld dan? Dus of het een is ten onrechte of het ander is ten onrechte. En daarna kun je die beginselen loslaten en zeggen, het is een nuttig werk om mensen te voorzien van de Bijbel. En wat Joden betreft, ja, de tragiek is dat eigenlijk zij ons hadden moeten voorzien van de Bijbel en dan doen we het andersom. Maar dat is vanwege hun ongeloof. Hebben jullie dat? Maar niet zeggen, we hebben de Bijbel van hun gekregen. Dat is niet waar. En de Bijbel is ook niet Joods. Nog het Oude Testament, nog het Nieuwe Testament. Het is Gods woord. Heb je dat nog? En het Joodse aspect ervan, ja, dat is eigenlijk heel, heel, heel gering. Want het Jodendom als zodanig kennen wij historisch, kennen wij pas sinds de Babylonische ballingschap. Dat is 600 voor Christus ongeveer, op zijn vroegst. Het is in de praktijk pas veel later, maar goed. Zoiets, daar begint het Jodendom. En daarna krijgen we er in de Bijbel mee te maken in de post-exilische profeten. Dat zijn Haggai, Zacharia, Malachi, toch? Ja. Haggai, Zacharia, Malachi, vergeet ik het nou. Nee, dat zijn er maar drie. Dat zijn de profeten uit de dagen van de zogeheten terugkeer uit Babylonische ballingschap. In die dagen bestond dus het judaïsme, omdat het in Babel, binnen één generatie eigenlijk, in elkaar was gestoken, uitgevonden, ontwikkeld, bedacht. Hoe moet je zoiets zeggen? Want daarvoor bestond het niet. Want de Joden daarvoor, toen ze nog niet in ballingschap waren, die trokken zich van de Bijbel niks aan. En daarom gingen ze in ballingschap. En daar moesten ze hun identiteit bewaren, daar zijn ze het judaïsme ontwikkeld. En dan krijg je in Haggai, Zacharia, Malachi, dan bestaat het Jodendom. En de Heer heeft er geen enkel goed woord voor over. En daarna krijg je, zowat 400 jaar later, krijg je Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Nieuwtestamentische geschiedenis. Nou, en wat voor positief staat er daarin over het Jodendom dan? We hebben de Bijbel en de zaligheid niet van het Jodendom gekregen. Het punt is, ze beliefden het niet. Ze hadden hun eigen wetten in de plaats van die van Mozes, zegt de Heer. Ik niet, zegt de Heer. Ik vind het erg voortvarend, maar staat erin. Ik heb het over de Babylonische Talmud. Dat is de basis voor het judaïsme. Niet de Bijbel. De Babylonische Talmud. En als je dan zegt, ja, maar die heeft toch de Bijbel als basis? Zeg ik, nou, niet als basis, hooguit als achtergrond. Maar het is een eigen systeem, de Babylonische Talmud. Dat is het meest gezaghebbende in het Jodendom. Daarna komt er allerlei uitleg daarvan weer en allerlei boeken eromheen. En ook commentaren op de Bijbel, maar allemaal vanuit, zoals die christenen zeiden, ja, het moet wel vanuit de drie formulieren van eenigheid. Zo heb je in het Jodendom, ja, maar het moet wel op basis van en uitgaande van de Babylonische Talmud, Babel. En dat heet, ik heb het niet verzonnen, maar in de Bijbel heet dat de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. En de Heer zei, als je mij dan toch niet wil hebben, mijn woord niet, dan ga je maar terug naar Babel. Waar alle volkeren thuis horen en vandaan komen. Heb je dat? De Bijbel heeft er geen goed woord voor over. De Joden dan, enzovoorts. Nieuwe Testament. Er is niks positiefs over te melden. En de Heer zegt, het zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat is de gang van zaken. Heb je dat? En over dat volk kwam dus een oordeel Gods. Nou ja, en dan heb je de bekende problematiek waar ik zo vaak over spreek. Omdat het natuurlijk een fundamentele bijbelse of christelijke idee is. Wat is het daarna geworden dan van Gods oud-testamentische beloften? Hoe zit het dan met het koninkrijk? En heeft God dan zijn volk verstoten? En het antwoord is nee, hij had nog een groot deel van het volk achter de hand verstopt. Onder de heidenen. En langs die weg wordt de gemeente geroepen, verzameld, geproduceerd, geboren, enzovoorts. Dat is hoe het gaat. Want er is een gelovig overblijfsel, maar het overblijfsel dat draagt niet de naam Juda. Wel die van Jozef. Of eventueel die van Efraïm. Wij waren bij de tafel. Gij aanrichters ener tafel. Voor die bende in de praktijk. De korte route is gewoon, de tafel staat voor de wet. Niet omdat de wet was op stafelen, maar gewoon omdat de wet een bepaalde cultuur tevoorschijn roept, een bepaalde wijze van leven enzovoort. En dat heet een tafel. Vandaar dat de tafel ook uitdrukking is van gemeenschap. Men zit gezamenlijk aan de tafel. En als je zaken wil doen en met iemand tot een overeenkomst wil komen, tot enzovoort, dan ga je samen lunchen of zoiets. Ontbijten lijkt me niet. Nee, dat doen ze wel eens ergens, maar dat lijkt volgens mij, dat kan dat niet lukken. Samen dineren, dat duurt dan weer te lang, denk ik. Dus lunchen lijkt me eigenlijk het beste. Vind je? Nou ja, zoiets, maar dan gaat men samen uit eten of zo, om de vriendschap te bevestigen en de, weet je, zoiets. Dat is, nou, zo weer kerst en dan moeten we allemaal weer aan de tafel met onze schoonfamilie. En, toch? Nou ja, aanrecht is een tafel voor die bende. Bende in de betekenis van één grote hoeveelheid. En dat blijkt ook uit de parallelle zin. Namelijk gij opvullers, overeenkomend met aanrichters, een tafel, krijgen we opvullers des dranks voor dat getal. Overeenkomend met die bende. Het gaat over eten en drinken dus. Eten op de tafel, er wordt drank bijgeschonken, opvullers. Fill it up, zeggen we dan. Hè? In het Engels, fill it up. En een kijkglas moet vol zijn en dat soort dingen. Ja. Voor dat getal, dat betekent ook gewoon een hoeveelheid. De vertaling met getal, ach, dat kan. Het wordt ook vertaald met pond of zoiets. Het is het woord mené. Wij kennen het als mené. Kent u dat woord? Dubbelop. Mené, tekel. Een pires. Ufarsin, pires is dat eigenlijk. Een getal, een hoeveelheid. Het kan net zo goed een gewicht kunnen zijn in plaats van een aantal. Maar gewicht reken je noodzakelijk ook met cijfers. Een aantal kilo's, ponden, onzen en wat het maar was. Heb je dat? Grammen, ja. Een aantal, een hoeveelheid. Maar dat er iets geteld wordt daarbij, ja, dat is het volgende vers, vers 12. Ik zal uw lieden ook ten zwaarde tellen. Ik zal uw lieden ook tellen, maar dan ten zwaarde. Die grote hoeveelheid gaat naar het zwaard. En dat is niet positief in dit geval. Hè. Dat gaat naar de beul. Het heet de slachting. Dat gij allen u ter slachting zult krommen. Ik hoop niet dat ik het allemaal moet uitleggen hoe dat dan gaat. Hè. Dat is voorover zitten en dan haakt iemand je hoofd eraf. Hè. Dat is het eigenlijk. Toch? Omdat ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord. Let op geroepen. Dat is met kracht gesproken. Het gaat over het krachtige woord van God. In het bijzonder ook het evangelie natuurlijk. Ontleend aan Jesaja 40. De blijde boodschappers en dat soort dingen. Maar gij hebt niet gehoord. Omdat ik geroepen heb, maar gij hebt niet geantwoord. Geantwoord. Dat is een woord weer terug. Dat begrijpt u toch, hè? Dat is een antwoord. Iemand geeft het woord en je geeft een woord terug. Ja. Maar gij hebt niet gereageerd. Gij hebt niet gehoord. Maar gij hebt gedaan dat kwaad was in mijn ogen. Maar ja, dat is wat het is, hè? Men geeft geen gehoor aan het woord van God. En dat is doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. Men blijft smal genomen blijft het zo dat de mens maar om één zonde verloren gaat. Dat is die van ongeloof. Dat is het afwijzen van het woord van God. En het woord van God is ten leven. Maar gij hebt gedaan wat kwaad was in mijn ogen. Hebt verkoren hetgeen waaraan ik geen lust heb. Let op verkoren, want er staat natuurlijk tegenover uitverkoren. De Heer had dat volk uitverkoren, maar zij verkoren de dingen waaraan de Heer geen lust heeft. Ja, dan zit het niet op natuurlijk. Hè. Ze kiezen voor andere dingen. In de praktijk gaat dat zo. En waar we het dan hadden over judaïsme, moet ik u dan toch zeggen dat judaïsme historisch is bedacht. Ik zoek altijd naar een net woord, maar het blijft, blijft niet netjes. Kan het niet helpen. Het judaïsme, vindt zijn oorzaak in dat de Joden, dat wil zeggen de afstammelingen van het tweestammenrijk van Israël, in de Babylonische ballingschap naar een methode zochten om toch bij elkaar te blijven. Om iets te bewaren, om een, om een eigen identiteit te vast te houden, dan wel te creëren. En zo is dat dan gekomen. Toen hebben ze die Joodse ethiek, levenswijze, hoe dat maar heet, hebben ze bedacht. Natuurlijk onderbouwd met de enige filosofische, dan wel religieuze argumentatie. Zo gaat dat. Heb je dat nog?
Daar heb ik een bijbeltekst onder.
Ze hebben overal bijbelteksten bij bedacht, ja. Ja, ik begon wat langzamer te praten en dat komt omdat ik in gedachten niet in Babel was, maar ik was al in Dordrecht was ik al. Ja, op de synode. Is daar wel wat goeds gebeurd, ze hebben de Bijbel vertaald. Dat wil zeggen, initiatief daartoe genomen, maar dat is door de Staten-Generaal. Dat is de burgerlijke overheid geweest eigenlijk die daartoe opdracht gegeven heeft. Maar dat terzijde. Maar men heeft toen allerlei regels bedacht. Dat zijn die formulieren. Om een zwart op wit een basis te leggen voor het in stand te houden, dan wel op te richten kerk en te beschermen kerkgenootschap. Want daar ging het over. Het over remonstranten en contra-remonstranten en gommaristen en arminianen en weet je veel wat. Het ging over de leer en toen moest bepaald worden wat nou de echte, de ware christelijke leer was en wat niet. Toen hebben ze die formulering gemaakt. Heb je dat nog? En officieel aangenomen en dat was het dan. Maar eigenlijk, het Jodendom is op dezelfde wijze ontstaan. Men heeft wat bedacht, wat bij elkaar bedacht en beargumenteerd en overleg gepleegd enzovoorts. En zo is het gekomen. Zie? Oh ja. Maar de Heer zegt, gij hebt verkoren hetgeen waarin ik geen lust heb. Zo is het gegaan. Of zo zou het gaan vanuit de dagen van Jesaja. Maar zo ging het natuurlijk al. Of ben je hier dan niet noodzakelijk bij het judaïsme terecht? Want dat bestond in de dagen van Jesaja nog niet. Maar ja, dit is profetisch. Daarom zegt de Heere, Heere alzo, ziet mijn knechten, degene die mij dienen. Die knechten uit vers 9 zijn dat dus. Hè? Mijn knechten zullen al daar wonen. Op de bergen Israëls. En vers 13 zegt, daarom zit mijn knechten zullen eten van een andere tafel dus. Van een tafel des Heren eigenlijk dan. Hè. Doch gij lieden, gij verlaters des Heren uit vers 11. Gij lieden, vers 13 weer, zult hongeren. Zit mijn knechten zullen drinken. Gaat weer over eten en drinken. Doch gij lieden zult dorsten. Ziet, mijn knechten zullen blijde zijn, want bij de maaltijd en aan de tafel wordt men geacht vreugde te bedrijven. Dat denk je dan soms, wat bedrijven ze daar? En dan, dan bedrijven ze vreugde. Mooie uitdrukking, toch? Ja. Mijn knechten zullen blijde zijn, doch gij lieden zult beschaamd zijn. En bij beschaamd zeg ik altijd hetzelfde, het betekent achteruitwijken. Heb je dat? Dat heb ik natuurlijk ook uitgelegd bij Jesaja 28. Waar het over die tafel ging, die vol was. Maar er staat ook dat de ongelovigen zullen achterwaarts zullen beschaamd worden. En je hebt ook nog de versie van... Ik leg in Sion een steen. En wie gelooft zal niet haasten, staat er dan. Maar als het later wordt aangehaald, in het Nieuwe Testament heet het... Wie gelooft zal niet beschaamd worden. Want dat haasten betekent hard naar achteren weglopen. Dat willen we niet hebben. En dat is beschaamd worden. In het ergste geval zakken ze dan door de grond. Van schaamte, ja. Wegwijken, dat is beschaamd worden. Mijn knechten zullen blijden zijn, doch gijlieden zullen beschaamd zijn. Let op de parallellen tussen die verschillende versen. Aan de ene kant een tafel, aan de andere kant ook een tafel. Jullie hebben een tafel, ja, maar de Heer heeft ook een tafel. Enzovoorts. En dan vers 14, ziet mijn knechten, degene die mij dienen, mijn volk. Mijn knechten zullen juichen van goeder harte. Maar gijlieden zult schreeuwen van weedom des harten. Weedom is ook een woord om te onthouden dus. Hè. Maar u begrijpt wat het betekent. Treurnis. En van verbreking des geestes zult gij huilen. En als de geest verbroken wordt, dan wordt men wanhopig. Dan heeft men geen leven meer, geen toekomstverwachting enzovoorts. Dat gaat over die oordelen die de Heer over ongelovige wereld zal brengen. En inderdaad ook over een ongelovig Israël of ongelovig Jodendom enzovoorts. En gijlieden zult uw naam, mijn uitverkorenen, tot een vervloeking laten. Dat wil zeggen, ook in de herinnering berust daar een vloek op. Die hele term Jodendom, ik zeg er natuurlijk lelijke dingen over, maar het is ook... Het is ook niet mooi. Daar waar men de Heer loslaat en daar iets anders bewust voor in de plaats stelt, want dat is wat er gebeurt, is eigenlijk te beschouwen als vijandschap tegen God. En mocht u nou denken dat ik discrimineer, dan moet ik haastig aan toevoegen dat je met drie formulieren uit Dordrecht precies hetzelfde doet, hoor. Je stelt dit in de plaats van de Bijbel. In ieder geval, zo is het mij uit die hoek ook altijd verteld. Dat wil zeggen, de Bijbel is mooi, maar de basis is de drie formulieren van eenigheid. En de Bijbel moet binnen dat kader uitgelegd worden. Ik kan het niet zwart en wit laten lezen. Het was tegen mij gericht. Ja, Bijbel uitleggen is mooi, maar het moet binnen de drie formulieren van eenigheid. Dat is dus de norm. Dan een van die formulieren heeft van mij gezegd, is de catechismus. Dus, en daar komen ze dan mee, hè. Dan zeg ik, de Bijbel zegt zus, dan zeggen ze, nee, de catechismus zegt, en dat is dan de norm. Ja, mijn vader zei het nog sterker, die sprak niet zo voortvarend als ik overigens. Maar die zei onder ons en tegen mij ook. Hij zei, ja, ze hebben het wel over de Bijbel voor en de Bijbel na. Die zeggen ze te geloven, statenvertaling en alles. Maar hij zei, maar ze hebben er geen spie respect voor. Dat is chronisch, hoor, zuster, broeder. Geen spie. Dus ze hebben er geen spie respect voor. Echt niet. Je kunt het ze voorlezen, je kunt zeggen dat het staat, maar het kan ze niks schelen. Ik zeg ze niks. Want ze hebben de drie formulieren en nog zo wat en de oudvaders. En er komt geen Bijbel meer aan te pas. Nou, dat is het Jodendom ook. Maar zodra het ontaart in religie, ja, dan ben je de Bijbel kwijt. Dat is wat er gebeurt. En eigenlijk, we hadden het hier net even over in een gesprek. Wat er gebeurt, is dat mensen denken dat God er is voor ons. Om ons te dienen, om voor ons te zorgen, om ons te helpen. Te luisteren naar onze vragen en problemen en wat het maar is. Hè? En dan zeggen wij tegen de Heer, ik heb geroepen, maar gij hebt niet geantwoord. Ik heb gesproken, maar gij hebt niet gehoord. Maar heb gedaan wat in onze ogen helemaal niet goed was. Begrijp je wel? Merkt u dat ik het vers precies andersom lees nu? Maar het staat andersom dan wij denken. De Heer spreekt tot ons en wij zouden naar hem luisteren en ons onderwerpen aan zijn woord. Hij staat centraal, om die platte uitdrukking nog maar eens te gebruiken. Maar ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dat is waar het over gaat. En als je het omkeert, raak je de Heer ogenblikkelijk kwijt. En dat is kenmerkend voor alle religie die bepaalt wat wij moeten doen. En hoe wij iets moeten doen, zelfs hoe wij moeten bidden enzovoorts. Hè? En hoe we onze tijd moeten indelen en hoe we de collecte moeten doen en al dat soort dingen. Ja, dan ben je de Heer kwijt. Want het is andersom. Hij spreekt en wij zouden luisteren. Nou goed, en vandaar dat Jodendom een vervloeking geacht wordt te zijn. Gijlieden zult uw naam, ik ben van mij dat echt in de eerste plaats over het Jodendom gaat, daarna over alle religie trouwens hoor, maar binnen de Bijbels kader blijft het primair het Joodse volk, dat gij zult het tot een vervloeking laten. In Jesaja 28, dat we nou al een paar keer hebben aangehaald vanwege die tafel. Daar staat dat die een tafel is. Vers 8. Van Jesaja 28. Vol van uitspuwsel. Van drek. Zodat er geen plaats is. Geen plaats schoon is. Hebben de vertalers er dus van gemaakt. Wien zou hij dan de kennis leren. En wie zou hij het gehoorde te verstaan geven. Dat wil zeggen het woord des Heren. Past niet op hun tafel. Heb je dat? Dat betekent dat die tafel vol is ook van woord. Maar dat wordt beschouwd als drek. Vuilnis. En daarom zou hun tafel wezen tot een strik en valstrik enzovoorts. Dat is wat het, hoe het hier niet staat, maar hoe het aangehaald is wel in Romeinen hoofdstuk 11. Een tafel worden tot een strik en tot een val voor Israël enzovoorts. En die tafel is natuurlijk gewoon hun eigen religie in de praktijk. Dat was Romeinen, ja. Dat is Romeinen 11, vers 9. En die is dan weer ontleend aan Psalm 69. David zegt, hun tafel worden tot een strik. 11 vers 9 van Romeinen. Hun tafel worden tot een strik en tot een val en tot een aanstoot en tot een vergelding voor hen. Dat is een vloek. Zie? En Jesaja 65 zegt, gijlieden zult uw naam mijn uitverkorene tot een vervloeking laten. Het is een vloek, je moet ervan verlost worden. Van een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus. Zie? En dat geldt voor de Joodse wet. Uiteindelijk geldt het ook voor de Mosaïsche wet, want daar kun je ook niet onder leven. Net zo min. En terug dus naar Jesaja 65, vers 15. En de Heere, Heere, zal uw lieden doden. Dat is toch krasse taal, hè? Dat is de samenvatting van het geheel. De Heer zal uw lieden doden. En zijn knechten zal hij met een andere naam noemen. Hetgeen eigenlijk impliceert door de dood heen brengen. Heb je dood en opstanding? Maar ja, dood en opstanding, dat hoort nou eenmaal bij de verborgenheden. De verborgenheid, dus zo wordt het niet expliciet genoemd. Maar het ligt wel eventueel besloten in met een andere naam. Heb je dat? Als je sterft ben je naam kwijt, word je uitgeschreven. En dan kom je terug en zeg je, dames en heren, daar ben ik weer. En hoe heet je dan? En dan kun je een naam kiezen. Want ja, je bent opnieuw geboren, toch? Dat is wat het betekent. Nieuwe naam, nieuwe reputatie. Nieuwe identiteit. Een andere naam. Zodat wie zich zegenen zal op aarde, die zal zich zegenen in de God der waarheid. En wie zal zweren op aarde, die zal zweren bij de God der waarheid. Omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn. En omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn. Dat wil zeggen, die vorige benauwdheden zullen verdwijnen. Die ballingschappen zullen verdwijnen. Die omzwervingen van Israël zullen verdwijnen. Zal hersteld worden als volk van God in heerlijkheid en zo verder. En wat dat die uitdrukking betreft, wie zich zegenen zal op aarde. Dat woord zegenen, heeft als alternatieve betekenis knielen. Het is hetzelfde woord namelijk. Knielen, zegenen. Het kan dus ook betekenen gezegend worden. Dus het is een beetje een breed begrip. In de praktijk is het gewoon onderwerpen. Zich onderwerpen aan God. Dat is wat je doet als je knielt. Dan ga je van je voetstuk af, om zo te zeggen. Ongeacht de wijze waarop dat dan zou moeten gebeuren. Maar dat is wat het woord betekent. Barach. We kennen het als Baruch. De naam van de schrijver van bij Jeremia. Baruch. Overigens Spinoza. De Spinoza. De filosoof heet het zo. Baruch. De Spinoza. Later moest het allemaal in het Latijn. Toen werd het dus Benedictus. Want Benedictus betekent de gezegende. Dat is de vertaling van Baruch uit het Hebreeuws. Maar die man was een Jood, hè? De Spinoza. U weet wel van... ga zo voort, mijn zoon. En gij zult... Spinazie eten, zeiden ze dan, hè? Gij zult Spinoza eten. Het was geen best. Je kunt beter niet wandelen in de voetsporen van Spinoza. Maar... echt. Maar toen maar. Maar Baruch van Birch, knielen. Het woord is trouwens verwant aan Begoor. Moet je twee letters omwisselen. Maar het zijn dezelfde letters. Begoor. En Begoor, dat is het woord voor het eerstgeboorterecht. Zodat eerstgeboorterecht veronderstelt dat je knielt voor de Heer. Dan word je gezegend. Waarmee? Met eerstgeboorterecht. Hangt samen. Of gewoon als je het eerstgeboorterecht ontvangt, ben je gezegend. En het wordt uitgebeeld in een gerub. Dat is weer hetzelfde, zijn weer dezelfde letters. Gerub. Uitbeelding van heerlijkheid. Van eerstgeboorterecht namelijk. Zijn dezelfde letters. Maar toen maar. Maar men zal zich zegenen in, dan wel knielen voor, zich onderwerpen aan de God der waarheid. God die de waarheid is, zodat je nou weet dat op die andere tafel, waar ook woord was enzovoort, daar vind je dus alleen maar de leugen. En daarin, daarbinnen heeft de waarheid geen plaats. Zo is het nog steeds in de wereld. Daarna staat er ook nog hetzelfde, maar nu staat er wie zal zweren op aarde. Die zal zweren bij de God der waarheid, nog steeds God der waarheid. Dat is een ander woord, zweren. Maar dat is een eedzwering dus. Hè. Maar bij het zweren van een eed doet men een belofte. Toch? Jawel, maar daarvoor kun je ook gewoon een belofte doen. Maar als het een eedzwering wordt, roept men een oordeel over zich af als men die belofte niet houdt. Dan heet het eedzwering. En men onderwerpt zich dus aan de God der waarheid, om zo te zeggen. Men zou zweren bij de God der waarheid. En dat betekent dat als men zich niet aan zijn belofte houdt, dat men God roept om een oordeel over zichzelf. Heb je dat? Dus van een hogere macht. Later, of elders, lees je over dat God zweert bij zichzelf. Daar staat erbij, daarin niemand had die hoger was, zwoer hij bij zichzelf. God riep een oordeel over zichzelf ook. En deed de belofte met betrekking tot het zaad van Abraham, met betrekking tot Isaac enzovoorts. U kent dat wel, want de Bijbel spreekt erover. En datzelfde woord voor zweren. Dat is de wortel ook van het begrip zeven en van de Sabbat. Want Shabbat, dat is dit woord, Shabbat, is vertaald met eedzweren. Of eventueel een vervloeking afroepen, want dat houdt het in. En daar ligt het begrip zeven in opgesloten. Het is een volkomenheid, een compleetheid, zo is het. En daarmee uit, daarbuiten is niks, zit daarin. Dat is het betekenis van het woord en het getal. Kortom, men zou zich onderwerpen aan die God die de waarheid is. Later lezen wij dat de Heer zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En verder heet God die de waarheid is ook, in plaats van het zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijke naamwoord, de waarachtige God. Dat betekent ook God die de waarheid is. En die zich aan de waarheid houdt, enzovoort. Dat betekent tegelijkertijd dat voor zover er zulke dingen bestaan als normen en waarden, wel, die bestaan alleen in God. Hij is de onveranderlijke, hij is de waarheid, hij is wat blijft. En dat is de betekenis van het begrip waar of waarheid, enzovoort. Die verandert niet. Maar aan hem zal men zich onderwerpen, omdat de vorige benauwdheden... Oh, die had ik nog niet genoemd, hè, in verband met Agor of Agam. Lust, onlust, onrust, trouble, narigheid, benauwdheid. Omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn. Wellicht wijst het ook op de dag der benauwdheid van Jacob. Als een van de termen ter aanduiding van de grote verdrukking, althans over Israël. Dat heet de dag der benauwdheid van Jacob. Maar daarna zal het niet meer gedacht worden, om zo te zeggen. Omdat de vorige benauwdheden zullen vergeten zijn en omdat zij voor mijn ogen verborgen zijn. Dat wil zeggen, dat wordt weggedaan, dat wordt vergeten, dat is achter de rug, enzovoorts. Het volgende vers spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want dat is wat God doet, hè. Het oude, het eerste wegnemen om het nieuwe te stellen. Er zijn niet zoveel schriftplaatsen die trouwens spreken over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Maar niettemin, het is wat God zou doen. Heel deze oude schepping wegnemen. Maar drukt zich uit ook in dat hij een oordeel brengt over alles wat niet deugt. En onderweg heeft elk mens de gelegenheid om daaraan te ontkomen. Om te behoren tot dat overblijfsel, dat gelovig overblijfsel, na de verkiezing van zijn genade, heet dat dan in Romeinen hoofdstuk 11, enzovoorts. Vandaar dat, ja, ik lig niet wakker van die oordelen die in de Bijbel worden aangekondigd. Ik moet er ook niet al te lang over nadenken, overigens, want het is natuurlijk allemaal triest. Maar het idee dat een mens tijdelijk is en sowieso voorbij gaat, relativeert het dan toch een beetje, zo van de continent dan. Hoe dan ook, aan het menselijk bestaan, hoe dan ook. En ja, misschien op een verschrikkelijke manier, dat is zo. Maar ook, dan, ook daar komt een eind aan, om zo te zeggen. Maar ja, het is een beetje triest eigenlijk, omdat er een alternatief is dat de Heer ons geeft. Namelijk redding, om gered te worden uit dit zinkende schip, uit deze oude schepping, om deel te hebben aan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid blijft, woont. Maar daarover hebben we het volgende keer, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, te mogen weten op grond van uw woord dat wij als gelovigen reeds nu een nieuwe schepping geworden zijn in Christus, en dat u ons ziet in Christus dus daadwerkelijk als een nieuwe schepping, zelfs als eerstelingen daaruit die onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. We zeggen u dank dat we over al die omstandigheden heen, in het leven om ons heen, in de wereld om ons heen, maar ook die u beschrijft in de Bijbel, het uitzicht hebben op wat u tot stand zou brengen. De vervulling van al uw beloften in de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij danken u dat u dat zonder probleem oplost. En dat dat gebeurt op rechtmatige grond, op grond van het verzoeningswerk van onze heiland, de Heer Jezus Christus. En we danken u dat u ons met hem levend gemaakt hebt, hem gezet hebt in de hemel. En hoewel we dat bepaald niet kunnen bevatten, mogen wij dat toch uitleven en onze hoop en verwachting stellen op de komst van onze grote God en zaligmaker, die onze vernederde lichamen ook veranderen zal. En daarom, Vader, wij bevelen ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.